Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. We nodigen u uit om te luisteren naar een heel gevarieerde uitzending, waarin we het belang onderstrepen van misintenties, u meenemen naar vergeten plaatsen op onze wereldbol en u uitnodigen voor twee activiteiten van Kerk in Nood. We beginnen met een woord van pater Anton Lesser, de kerkelijke assistent van Kerk in Nood Internationaal, die ons toelicht waarom we met misintenties de wereldkerk ondersteunen.
De kerk leeft van de Eucharistie. Deze waarheid drukt niet alleen een dagelijkse geloofservaring uit, maar bevat beknopt de kern van het mysterie van de kerk. Met vreugde ervaart zij onophoudelijk op allerlei wijze de vervulling van de belofte: weet wel, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. In de heilige Eucharistie, door de verandering van brood en wijn in het lichaam en bloed van Christus, geniet de kerk van deze aanwezigheid met een unieke intensiteit. Dit goddelijk sacrament tekent onophoudelijk haar dagen en vervult ze van vertrouwvolle hoop. Met die woorden begint de heilige paus Johannes Paulus II zijn encycliek Ecclesia de Eucharistia, de kerk leeft van de Eucharistie, die als een van de conclusies van het testament van zijn pontificaat kan beschouwd worden en die ik u ten zeerste aanbeveel. Beschouw deze uiteenzettingen als een waar geschenk. Dit centrale mysterie van ons geloof moet altijd met een nieuwe blik worden bekeken, liefdevoller worden begrepen, met steeds meer overgave worden meegevierd en vruchtbaar worden gemaakt. In de heilige mis is Jezus Christus, de verrezene, resoluut pro-existentie. Hier zit hij aan Gods rechterhand en handelt hij voor ons heil, dus voor ons. Hierover zegt de brief aan de Romeinen het volgende: zal hij, die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorene aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Aldus de Romeinenbrief. Dit duidelijke geloofsbewustzijn van de kerk zet ons ertoe aan om u om misintenties te verzoeken als mogelijkheid bij uitstek om priesters in nood te helpen. Vorig jaar hebben wij dankzij u misintenties voor individuele heilige missen, tridiums, novenen en Gregoriaanse dertigste circa 40.000 priesters kunnen helpen. Voor velen onder hen zijn die in de waarste zin van het woord noodzakelijk. De misintenties die u voor uw overledene familieleden of voor bijzondere intenties aan ons in opdracht geeft, hebben een drievoudige werking. Enerzijds wordt door de viering van de heilige Eucharistie het verlossingswerk van Jezus in de hoogste vorm voltrokken en wordt tegelijk lof en dank betuigd aan God. Anderzijds helpt u de zielen in de louteringsplaats en vormen de betreffende intenties een immens krachtige voorspraak. Bovendien staat u de priesters materieel bij in hun vaak existentiële nood. Met deze uitnodiging om uw misintenties aan ons toe te vertrouwen, groet ik u met de beste zegenwensen. Is getekend Pater Anton Lesser, kerkelijk assistent van Kerk in Nood Internationaal.
Tantum ergo sacramentum, veneramur Charlui, et antiquum documentum, novo cedar. Prestet vides supplementum sensum defectui. Genitori, genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quo. Procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amen.
De oorlog in Oekraïne treft het hele land. Zelfs die delen van het land waar niet gevochten wordt. Ook in het westen van Oekraïne zijn de mensen armer geworden. Velen zijn hun baan kwijtgeraakt en ook pensioenen en sociale uitkeringen lopen gevaar. Ondertussen zijn de prijzen van voedsel en de algemene kosten van levensonderhoud sterk gestegen. Priesters worden in het bijzonder getroffen, omdat de gelovigen nu heel weinig kunnen doneren. Tegelijkertijd helpen de priesters de vluchtelingen en mensen in nood. Vaak stellen ze zelfs hun pastorie aan hen ter beschikking. Ze zamelen ook voedsel in voor de behoeftigen. Regelmatig sturen ze vrachtwagens naar de delen van het land waar de oorlog woedt. Er blijft zo bijna niets meer over voor hun eigen levensonderhoud. Aartsbisschop Volodymyr Vichin van Ivano-Frankivsk schrijft ons:
we zouden u uit de grond van ons hart dankbaar zijn als u onze diocesane priesters en de professoren van het seminarie zou steunen met misintenties, omdat deze een grote hulp zijn voor onze geestelijke en ook veel hoop geven. We hopen en bidden dat u bereid bent om onze priesters te steunen met een misintentie. En we zijn hartelijk dankbaar voor uw begrip en uw reddende hand.
We willen graag de 523 priesters van het aartsbisdom Ivano-Frankivsk steunen, evenals de 25 priesters die betrokken zijn bij de vorming van 200 toekomstige priesters aan het seminarie aldaar, met misintenties voor een totaalbedrag van €69.000. Dat kunnen we alleen maar met de steun van gelovigen die onze katholieke hulporganisatie willen helpen.
Dit is Kerk in Nood.
Uit Oekraïne ontvingen we ook enkele brieven van priesters die dankzij de giften van weldoeners werden gesteund met misintenties. We lezen ze graag aan u voor. Mikhailo Klapkiv is priester in Ivano-Frankivsk en hij schreef ons:
hierbij danken wij u voor uw zeer grote solidariteit, steun en bereidheid om te helpen, die we zeer waarderen. We zijn u hartelijk dankbaar dat u onze geestelijke in deze oorlogstijd opnieuw kunt steunen met misintenties. Uw misintenties zijn een redding voor veel van onze priesters in nood. Ons land beleeft een pijnlijke tragedie veroorzaakt door de Russische agressie. Lijden, frustratie en angst worden gevoeld door al onze medeburgers. De economische gevolgen, de devaluatie van de nationale munt, inflatie enzovoort, ze hebben allemaal een grote impact op het leven van de mensen in Oekraïne. Onze priesters zijn geen uitzondering, want zij leven van giften van mensen die arm worden. In deze context is uw steun in de vorm van misintenties van grote zegen en bemoediging voor onze geestelijke. Hartelijk dank voor jullie hulp. We bidden elke dag voor jullie en wensen jullie oprecht Gods rijke zegen toe.
In het jaar 2022 kregen 520 priesters van het aartsbisdom Ivano-Frankivsk dankzij Kerk in Nood 3750 misintenties toegekend. Ook vanuit Kiev, waar 137 priesters steun kregen via misintenties, kwam een brief toe bij Kerk in Nood Internationaal, geschreven door aartspriester Vitalij Gerasimiv.
Namens hulpbisschop Jozef Milan bedank ik u hartelijk voor de grote steun van ons aartsbisdom tijdens de oorlog. Hoe ziet er zo'n dag uit tijdens de oorlog in het aartsbisdom Kiev? Enkele van mijn gedachten tijdens de oorlog. Een maand geleden keerde bisschop Jozef, ik en andere priesters terug naar Kiev. Priesters vervangen andere priesters in hun ambt. Eerst bezocht ik mensen uit mijn parochie die hier al die tijd waren geweest. Slechts een paar van hen bleven. Ik bracht hen voedselpakketten, bood het sacrament van de biecht aan en vierde de liturgie. Na de liturgie was er gelegenheid om ervaringen te delen, thee en koffie te drinken. Ik nam ook contact op met de sociale dienst die lijsten heeft van ontheemden die zich in ons gebied hebben gevestigd en organiseerde de verdeling van humanitaire hulp. Ik slaagde er ook in om een humanitair centrum in de gemeenschap te organiseren. Voor Pasen bezocht ik onze militairen op hun post, die ook heerlijke paasgeschenken kregen. We baden samen en vroegen God om bescherming voor de militairen, voor heel Oekraïne en voor vrede in de wereld. Bisschop Jozef Milan bezocht ook onze getroffen mensen en had ontmoetingen met hoge functionarissen en militairen. Kiev blijft onrustig. 2 dagen geleden werd een flatgebouw getroffen door meerdere raketten. Er zijn problemen met brandstof in Kiev. De meeste benzinestations zijn gesloten en bij de stations die open zijn staan lange rijen en mag er maar 10 tot 20 liter getankt worden. We werken hier nu aan en vragen onze weldoeners om de priesters van het aartsbisdom Kiev te helpen met het kopen van auto's. Er zijn immers priesters die geen auto hebben. Er zijn andere priesters die wel auto's hebben, maar in een zeer slechte staat verkeren. In tijden van oorlog is het heel belangrijk dat de priester mobiel is en mensen kan bereiken om humanitaire of spirituele hulp te bieden. Ik zie ook de noodzaak om onze priesters te rehabiliteren. Velen van hen staan voortdurend onder grote spanning en stress, en velen van hen hebben verschrikkelijke dingen meegemaakt. Priesters geven zichzelf aan de mensen, maar ze moeten ook ergens kracht vandaan halen. Dus denk ik na over hoe we het financieel en organisatorisch kunnen realiseren. Vroeg of laat zal rehabilitatie voor priesters echt nodig zijn. Er zijn ook getroffen parochies en we proberen uit te zoeken wat er verwoest is en welke middelen nodig zijn voor de wederopbouw. Namens bisschop Jozef en alle priesters van het aartsbisdom Kiev wil ik u hartelijk danken voor uw financiële en biddende steun. We bidden tot de Heer voor onze weldoeners en vragen de Heer om vrede voor iedereen.
In Oekraïne schreef Tatjana Vasilishin het lied Ik kom naar u, Heer, en daar gaan we nu samen met u naar luisteren.
Oh, se moje svojim mirom dušu napolni.
Do teme nesu ves bilj i bidu i navić koli sliv brakuje. Koli v tešini ja bezmovno
De viering van de Heilige Mis is het grootste werk van geestelijke barmhartigheid. De Heilige Mis verenigt hemel en aarde. Het is een ontmoeting tussen God en mensen in aanwezigheid van engelen en heiligen. Daarom kunnen we al onze intenties, vreugde en verdriet, klein en groot, naar het altaar brengen en speciaal bidden voor de overledenen. De Heilige Mis is het kostbaarste geschenk dat we kunnen geven en delen met anderen.
In 2022 heeft Kerk in Nood met 21 projecten voor een totaal bedrag van €456.787 gehoor gegeven aan verzoeken van Nigeriaanse bisschoppen of oversten uit het hele land voor misintenties voor hun priesters. De meeste van deze priesters dienen in regio's waar christenen worden gediscrimineerd, onderdrukt en vervolgd. Of op plaatsen waar de gelovigen zo arm zijn dat ze hun priesters niet eens in hun basisbehoeften kunnen voorzien. Voor de meeste van deze priesters zijn de misintenties hun enige bron van inkomsten en ook een belangrijke bron van inkomsten voor hun evangelisatie-inspanningen. Daarom verenigen misintenties twee werken van barmhartigheid: gebed en aalmoezen geven.
Het bisdom Zaria, opgericht in 2001, ligt in het noorden van Nigeria, in het zuiden van de staat Kaduna. Kaduna voerde in 2000 de sharia in, wat in de hele regio leidde tot gewelddadige conflicten, ook in Zaria, die tot op de dag van vandaag blijven oplaaien. Met 50.000 katholieken per 2,5 miljoen inwoners bevindt het bisdom zich in een moeilijke positie van een minderheidskerk. Priester Michael Pius Kagarko, de administrator van het bisdom, heeft ons verzocht om misintenties voor de 54 priesters die in het bisdom werken en 39 parochies met talrijke buitenposten verzorgen. Zonder de hulp van misintenties zouden hun handen leeg zijn en zouden ze niet in staat zijn om te delen met hun gelovigen. Priester Michael vraagt dit in het bijzonder voor twee priesters die onuitsprekelijke ontberingen hebben doorstaan. Hier zijn hun getuigenissen.
De eerste twee jaren na zijn wijding kon priester Felix ervaring opdoen in verschillende parochies en functies. Sinds november 2016 is hij vaste priester in de Sint-Anna-parochie. Geen gemakkelijke plek voor een jonge priester. Van zijn 8 buitenposten werden er 6 het slachtoffer van gewelddadige aanvallen. Parochianen werden ontvoerd en pas vrijgelaten na het betalen van losgeld. Dit is een verschrikkelijk businessmodel dat welig tiert in Nigeria. De meeste gelovigen uit deze 6 buitenposten zijn gevlucht en wonen nu in de buurt van Zaria, waar de veiligheidssituatie wel iets beter is. Priester Felix heeft zelf ook zo'n lot ondergaan. Op 24 maart 2022 werd hij ontvoerd door onbekenden, elke dag mishandeld en op de 24ste dag van zijn gevangenschap zelf in zijn linkervoet geschoten. Hulpeloos en zonder enige behandeling moest priester Felix tot 3 mei stand houden onder immense fysieke en psychische pijn. Uiteindelijk werd hij vrijgelaten en onmiddellijk overgebracht naar een katholiek ziekenhuis in Wusasa, waar hij de volgende 3 maanden doorbracht. Tegenwoordig woont hij als priester in de Heilig Hart-parochie in Wusasa. Zo kan hij zijn behandeling in het ziekenhuis voortzetten en professionele traumatherapie volgen.
Birningwara is een stad in het woud, voornamelijk bewoond door Hausa-moslims. Omdat het gebied gezegend is met vruchtbare grond, is landbouw de belangrijkste bron van inkomsten. In de loop der jaren is het enorme woud, honderden kilometers rondom de stad, niet alleen een habitat geworden voor wilde dieren, maar ook een vesting voor terroristen, bandieten en ontvoerders. Deze bandieten hebben een ravage aangericht in deze gemeenschap door het onophoudelijk vermoorden en ontvoeren van onschuldige reizigers langs de snelweg Kaduna-Birningwari. Dagelijkse aanvallen op naburige gemeenschappen en boerderijen verstoren de landbouw en veroorzaken chaos onder de plaatselijke bevolking. Met weinig of geen tastbare inspanningen van de bevoegde autoriteiten zijn de mensen aan hun lot overgelaten. Velen zijn gedwongen hun huizen en landbouwgronden te verlaten of lopen het risico ontvoerd of erger nog gedood te worden. Dit alles heeft de lokale bevolking veel leed berokkend. Velen zijn afgegleden naar bittere armoede, omdat ze zich de eerste levensbehoeften niet konden veroorloven. Velen zijn vertrokken op zoek naar veiligere en groenere weiden.
Dit heeft op zijn beurt de parochie in alle opzichten zwaar getroffen, want het welzijn van de mensen is natuurlijk het welzijn van de parochie.
Zo betreurt pastoor Joël. De parochie had in 2019 in totaal 10 buitenposten. Er zijn er nog maar 2 over, omdat de anderen een thuis geworden zijn voor deze terroristen. Priester Joël vervolgt:
Er zijn nachten geweest dat we kilometers moesten rennen op zoek naar veiligheid, omdat onze gemeenschap was aangevallen. Ik slaap letterlijk met één oog open. Het parochiehuis is nu een mini-vluchtelingenkamp, omdat mensen die van huis en haard verdreven zijn, blijven komen voor onderdak, voedsel en andere basisbehoeften.
De parochie heeft geen middelen en de priester kan nauwelijks zijn eigen basisbehoeften betalen.
Maar met geen of weinig inkomsten moet de parochie voor zichzelf zorgen en ook een hand van naastenliefde uitsteken naar iedereen die echt in nood is. Maar bij dit alles blijven we vertrouwen op God, die de auteur en voltooier van ons geloof is, dat de vrede spoedig in ons zal worden hersteld.
De hoop op vrede wordt uitgezongen in het volgende lied dat gebaseerd is op Psalm 72. Voor kleine mensen is hij bereikbaar. Sinds mensenheugenis kent de kerk de traditie van de misintenties, wat betekent dat gelovigen de priesters vragen om een heilige mis met een bepaalde intenties en hen in ruil daarvoor geld of andere kleine geschenken geven. Het gaat hier niet om het betalen van de heilige mis, want dat is niet mogelijk, maar het is een teken van dankbaarheid en liefde. Voor veel priesters, vooral in armere landen, is dit een onvervangbare bijdrage aan hun levensonderhoud, omdat ze vaak geen salaris ontvangen. Tegelijkertijd is het een groot teken van liefde om een heilige mis te laten opdragen voor levenden of overledenen. Het is het mooiste wat je iemand kunt geven. Vorig jaar konden we bijna 1,9 miljoen misintenties geven aan 40.730 priesters in nood in alle delen van de wereld. 15 paters Spiritijnen die in Mexico werken, zijn dankbaar voor 300 misintenties van in totaal €7.260. De orde vertrouwt op dit geld om onder andere noodzakelijke medische behandelingen voor haar leden te betalen. De paters komen uit verschillende landen. Pater Obiang Edu Yannick, afkomstig uit Afrika, schrijft ons:
met vreugde en dankbaarheid willen we Kerk in Nood bedanken voor de steun en het bedrag dat jullie hechten aan onze missie van eerste evangelisatie onder de Tenek en Nahuati volkeren in Mexico. Dankzij uw steun zijn sommige van onze moeilijkheden overwonnen. Mogen God u zegenen en mogen de zending van Christus reiken tot aan de uiteinden van de aarde.
Zijn confrater, pater Baltazar Hernandez, sprak ook zijn dank uit namens al zijn confraters.
Genade, liefde en vrede zijn met u. Het is met grote dankbaarheid dat ik me tot Kerk in Nood wend en u bedankt voor uw vriendelijke steun door middel van misintenties. Dank u voor deze gulle steun die ons aanmoedigt om ons missiewerk voort te zetten naast diegenen die het meeste nodig hebben. Mogen God u vervullen met zegeningen in uw werk om hen te helpen die het minst hebben.
Ook dit jaar kijken vele duizenden hulpbehoevende priesters uit naar uw misintenties.
Dit is het programma Kerk in Nood.
Het bisdom Roraima ligt in het uiterste noorden van Brazilië in het Amazonegebied. Het beslaat een enorm gebied van 225.000 vierkante kilometer, maar is zeer dun bevolkt. Er wonen naar schatting slechts 600.000 mensen. Meer dan de helft van hen is katholiek. Er leven 14 inheemse stammen in de regio. De parochies liggen vaak aan rivieroevers en zijn alleen over het water bereikbaar. Priesters staan hier voor grote uitdagingen, omdat ze lange en vaak gevaarlijke tochten per boot moeten maken om de gelovigen te bereiken. Hier zijn de omstandigheden voor pastorale zorg bijzonder moeilijk.
Maar ook in de steden is de situatie niet makkelijk, omdat veel mensen van het platteland naar de sloppenwijken van de stedelijke gebieden stromen. Ze zijn ontworteld en lopen het risico slachtoffer te worden van sektes of af te glijden naar alcoholisme, drugsverslaving en slecht gezelschap. Ook hier is de kerk een belangrijke steun voor de mensen. Roraima heeft echter maar weinig priesters, 8 diocesane priesters en 31 religieuze priesters. De laatste zijn voornamelijk missionarissen uit andere delen van Brazilië en ook uit Italië. Zij verkondigen hier de blijde boodschap, dienen de sacramenten toe en staan de mensen bij met woorden en daden. Ze zijn afhankelijk van de misintenties voor hun eigen levensonderhoud en voor veel van de behoeften van hun parochies. Maar de gelovigen zijn zelf arm. Daarom heeft de huidige apostolische administrator van het bisdom ons om hulp gevraagd. Wij willen de priesters die in het bisdom werken misintenties van in totaal €25.000 geven. In ruil daarvoor dragen zij de heilige mis op voor de intenties van de weldoeners.
Thank you.
In de Heilige Schrift spelen bergen een grote rol bij ontmoetingen met God. Mozes op de berg Sinaï, de profeet Elia op de berg Karmel en Jezus op de berg Tabor zijn daarvan de bekendste voorbeelden. Voor priesters brengt werken in het hooggebergte echter talloze uitdagingen met zich mee, en niet alleen daar. De parochies van de prelatuur Corocoro in Bolivia liggen op hoogten tot 5000 meter in het Andesgebergte. Het gebied is bijna even groot als België, maar slechts 19 priesters zijn ervoor verantwoordelijk. Elke parochie telt tot wel 120 dorpen. De meeste kunnen maar 1 of 2 maal per jaar door een priester worden bezocht. De afstanden zijn immens, de wegen gevaarlijk, het klimaat zeer hard. Voor de priesters houdt dit leven veel eenzaamheid in, want hun medebroeders wonen veraf. Bisschop Pascual Limachi Ortiz bezoekt hen zo vaak mogelijk om hen nabij te zijn. Hij zelf maakt deel uit van de inheemse volksgroep van de Aymara, waartoe de meeste bewoners van de prelatuur behoren. En hij kent het leven in de Andes dus goed. Hij heeft nog veel plannen om het leven van de kerk in de regio te versterken en roepingen te bevorderen. Want waar de kerk niet aanwezig is, breiden secten zich uit.
Om de priesters in hun lastige dienst te ondersteunen, heeft de bisschop ons om misintenties verzocht. De gelovigen zijn zeer arm en kunnen hun priesters nauwelijks ondersteunen. Wij hebben heel graag ja geantwoord en we rekenen nu op uw hulp.
Het gevoel om van de wereld afgesneden te zijn kennen ook de priesters van het bisdom Alotau in Papua-Nieuw-Guinea, want hun parochies liggen vaak op kleine eilanden en zijn enkel met de boot te bereiken. Van een van die priesters, die tot voor kort verantwoordelijk was voor een dergelijke parochie, moest een jaar geleden een voet worden geamputeerd. Daardoor veranderde zijn leven in één klap drastisch. Toch laat hij zich daardoor niet ontmoedigen. Inmiddels is hij pastoor op het voornaamste eiland, waar de omstandigheden iets beter zijn. Desondanks is het voor hem allesbehalve gemakkelijk, maar hij benadrukt:
ik ben gelukkig dat ik de kerk ondanks mijn beperking kan blijven dienen.
Voor hem zijn de misintenties waarmee u hem en zijn medebroeders in de afgelopen jaren steeds opnieuw trouw hebt ondersteund, een waardevolle hulp. Hij zegt:
ik dank God voor uw liefde en goede zorgen voor priesters in moeilijke situaties, zoals wij. Zonder uw financiële steun zou ik veel dingen nooit kunnen doen.
Wilt u ook dit jaar de 19 priesters in Alotau en hun medebroeders in andere bisdommen van Papua-Nieuw-Guinea bemoedigen en hun laten zien dat ze er niet alleen voor staan?
The Passion is een muziekspectakel waarin het passieverhaal van de Heer op een moderne wijze wordt verteld. In 2019 luidde het slotlied Je bent niet alleen.
Je bent niet alleen, ik zal er voor je zijn. Als het leven je te veel wordt, ben ik er altijd. Want je bent niet alleen, ik zal er voor je zijn. Als het even veel te veel wordt, ben ik er altijd. Want je bent niet alleen, ik zal er voor je zijn. Als het leven je te veel wordt, ben ik er altijd. Als je even wilt praten, zal ik er voor je zijn. Kom maar naast me zitten, je stort het uit bij mij. Je tranen vloeien maar, je kunt ze laten gaan. Ik vang ze voor je op, voor tijd om op te staan. Want je bent niet alleen, ik zal er voor je zijn. Als het even veel te veel wordt, ben ik er altijd. Want je bent niet alleen, je kunt het aan me kwijt. Als het even veel te veel wordt, ben ik er altijd.
Met de steun voor priesters die werken bij verafgelegen volkeren, gaan we naadloos over naar het volgende thema over de meest afgelegen missiegebieden. En daarover schrijft de uitvoerend president Regina Lynch in haar recente column in het tijdschrift van Kerk in Nood, De Echo der Liefde. Maar eerst willen we u, luisteraars van Radio Maria, nog uitnodigen voor een herdenkingsviering. Deze herverdenkingsviering vindt plaats op vrijdag 27 oktober en die gaat door in de abdijkerk van de abdij van Park te Leuven. Net voor alle heiligen gedenken wij immers jaarlijks onze overleden vrienden en weldoeners van Kerk in Nood. En we nodigen u dus alle van harte uit voor deze plechtige eucharistie. We starten om 10:30 met welkom en koffie in het secretariaat van Kerk in Nood, in het voormalige warenhuis van de abdij. Om 11:15 gaan we naar de abdijkerk voor de eucharistieviering. Om 11:45 is er gelegenheid om een broodmaaltijd bij ons te nemen. Na de maaltijd, om 13:30, volgt een rondleiding bij de tentoonstelling Het Laatste Avondmaal in het kader van het Dirk Bouts Festival, met ook een bezoek aan de historische refter van de Norbertijnen van de abdij van Park. We sluiten om 15:00 af bij een ontmoeting met koffie en taart in het warenhuis van de abdij. Om 16:00 eindigt deze mooie dag. De deelnameprijs bedraagt €25 en daar is inbegrepen de maaltijd, koffie en taart en ook de gidsen voor de tentoonstelling. We vragen u wel om vooraf in te schrijven. Dat kan via 016 39 50 50 of door een mail te sturen naar Kerk in Nood. Het mailadres is info@kerkinnood.be. En dan geven we nu het woord aan Regina Lynch, de uitvoerende president van Kerk in Nood Internationaal.
Goede vrienden, door mijn werk bij Kerk in Nood heb ik het voorrecht om katholieken te ontmoeten in enkele van de meest afgelegen delen ter wereld, waar, dankzij toegewijde priesters en zusters, het zaad van ons geloof geplant, gekoesterd en verzorgd is geworden. Ik heb echter ook plaatsen bezocht waar het geloof alleen maar dankzij moedige en vastbesloten leken nog altijd leeft. Een voorbeeld dat me voor de geest komt is Kirgizië, dat tot aan zijn onafhankelijkheid in 1991 een Sovjetrepubliek was. In de jaren 1930 en 1940 werden duizenden katholieken, van wie velen met Duitse, Oekraïense of Poolse wortels, door Stalin naar Kirgizië gedeporteerd en werden ze in de beleving van hun geloof gehinderd. Maar vooral de moeders hielden het geloof onder deze lijdende gelovigen levend. Enkele jaren geleden kon ik samen met de plaatselijke apostolische administrator, Anthony Corcoran, een jezuïet, bij een bezoek aan kleine dorpen enkelen van hen ontmoeten. Samen met hun kinderen en kleinkinderen vulden ze de kleine huizen die nu dienst doen als kapel. Voor mij zijn zij een voorbeeld voor het feit dat wij allen de plicht hebben ons geloof te beleven en door te geven, zelfs in de moeilijkste omstandigheden.
In Albanië werd het geloof te tijden van het communisme gruwelijk vervolgd. De meeste priesters en kloosterlingen in het zuiden van het land zijn ook bijna 35 jaren na de val van het IJzeren Gordijn nog altijd uit het buitenland afkomstig. En dat geldt ook voor de 52 zusters die daar actief zijn. De meeste congregaties werken al meer dan 30 jaren in Albanië. Sommige zusters hebben een groot deel van hun leven aan de opbouw van de kerk in die arme regio gewijd. Liefdevol dienen ze iedereen die hulp nodig heeft. Door hun liefde en hun levensgetuigenis veranderen ze behoedzaam het leven van de mensen. Daardoor vinden steeds meer gezinnen de weg naar het geloof. Zuster Louise uit Kenia staat ook in voor Roma-gezinnen, die veracht en gediscrimineerd worden. Toen zij en haar medezusters Roma-kinderen in hun school opnamen, haalden de andere ouders hun kinderen daar weg. Zo gaven de zusters alleen nog les aan de Roma-kinderen. Toen die na 2 jaren goede resultaten boekte op school, besloten de andere ouders om hun kinderen weer naar de school van de zusters te brengen. Kijk, dit zijn de kleine overwinningen die de zusters behalen. Aangezien de 52 kloosterzusters in Zuid-Albanië hun onbaatzuchtige dienst gratis verrichten, hebben wij hun als bijdrage in hun levensonderhoud voor 1 jaar in totaal 26.000 euro beloofd, zodat ze het leven van vele mensen kunnen blijven veranderen.
Monseigneur Philippe Abo-Chen is de eerste autochtone apostolische vicaris van het vicariaat Mongo in het oosten van Tjaad. In een interview tijdens zijn bezoek aan het internationale secretariaat van Kerkinoot beschrijft hij een gebied dat wordt gedomineerd door een grote moslimmeerderheid, waar de christelijke gemeenschap een missionaire rol speelt tot in het hart van de Sahara-woestijn. Het apostolisch vicariaat van Mongo bestrijkt een immens woestijngebied. Kunt u dit atypische gebied voor ons beschrijven?
Ons vicariaat beslaat de oostelijke helft van Tjaad, een gebied van meer dan 500.000 vierkante kilometer. Dat is de grootte van Frankrijk. En er wonen ongeveer 1.700.000 mensen in dit gebied. Met zo'n lage bevolkingsdichtheid is het gemakkelijk te begrijpen waarom het grootste deel van dit gebied dor is. Moslims vormen de overgrote meerderheid van de bevolking. Er zijn niet meer dan 15.000 christenen in het gebied. En toch ontvangt dit land met weinig hulpbronnen een massale toestroom van vluchtelingen die Soedan ontvluchten.
Hoe beïnvloedt de oorlog in Soedan jullie?
We hebben meer dan 100.000 vluchtelingen in het vicariaat die zonder enige middelen naar ons toe zijn gekomen. De meeste van hen zijn kinderen, vrouwen en ouderen. Ik zag een groep hun sluiers afdoen en ze in een schamele boom hangen om zo wat schaduw te geven. We proberen hen te helpen met de middelen die het vicariaat ter beschikking heeft, maar die zijn beperkt. En we hebben al onze eigen problemen met eeuwenoude interne conflicten tussen sedentaire boeren en nomadische herders.
En hoe uiten deze conflicten zich?
In de meeste gevallen worden kuddes uit het noorden losgelaten op landbouwgebied in het zuiden. De velden hier hebben geen omheining, dus ze richten een ware ravage aan. Als de boer de herder komt opzoeken, dan ontstaat er vaak ruzie. Dan roept iedereen een broer of een neef en de ruzie verandert dan in een algemene vechtpartij. Helaas zijn veel van de nomaden goed bewapend. Eind augustus werd ik bij een van deze conflicten geroepen in Mangalmee, 100 kilometer van Mongo. Een man had geprobeerd een paar ossen uit zijn veld te halen en er ontstond een vreselijk messengevecht. 10 mensen werden gedood. Je zou kunnen vragen hoe dat komt, dat een christelijke bisschop naar de plek van zo'n aanslag wordt geroepen. Zowel de aanvallers als de slachtoffers waren moslims, maar in onze regio is er veel respect voor religieuze mensen. Ze vroegen me erheen te gaan als een man van God. Ik was in staat om de slachtoffers te ontmoeten, want wat de aanvallers betreft, die waren zoals altijd verdwenen in de woestijn. En helaas neemt dit soort geweld met de tijd alleen maar toe.
En wat is volgens u de oorzaak van deze toename van geweld?
Ach, er zijn verschillende factoren. Aan de ene kant rukt de woestijn op en zijn er minder begrazingsgebieden. De bevolking van Tjaad, dat neemt ook toe. Er is een conflict over hulpbronnen. Het wordt verergerd door de verspreiding van vuurwapens. Eenvoudige geschillen ontaarden nog sneller als er kalasjnikovs in het spel zijn. En tot slot maakt de Tsjadische staat sinds de dood van de president Idriss Déby in april 2021 een gezagscrisis door. We maken ons zorgen over de toekomst van het land. Het onderwijs stort in en de voedselprijzen zijn verdrievoudigd. In deze moeilijke context fungeert onze kerk als toevluchtsoord.
Vindt u dat christenen gediscrimineerd worden vanwege hun geloof?
Soms vertellen parochianen me dat ze zich ongemakkelijk voelen om hun geloof te tonen in bepaalde kringen. Maar over het algemeen zijn we volkomen vrij om ons geloof te beleven. We kunnen onze klokken luiden of processies houden op straat. De laatste jaren hebben we echter problemen met jonge imams die van hun opleiding in Soedan terugkeren met een iets wat striktere opvatting over de islam. Ze verwerpen broederschap met leden van andere religies. Dat kan op lange termijn een probleem worden. Ten slotte worden bekeringen over het algemeen door de families afgekeurd. Ik heb een broer die moslim is geworden en met wie ik een goede relatie heb. Maar het gaat niet altijd even goed. In mijn land bestaan mensen niet voor zichzelf, maar ze bestaan voor de groep. Dus dit soort individuele benadering wordt vaak verkeerd begrepen. Vooral als een moslim christen wordt. Dit jaar hebben we 3 gevallen gehad van geweld binnen de families van bekeerlingen die gedoopt willen worden.
Ondanks al deze moeilijkheden zullen er binnenkort 2 nieuwe priesters worden gewijd in uw vicariaat. Dat is zeer eervol voor een christelijke gemeenschap van maar 15.000 mensen. Hoe verklaart u deze roepingen?
Omdat onze kerk dynamisch is. Ik wil dit interview aangrijpen om Kerk in Nood te bedanken. Dat heeft bijgedragen aan de opleidingskosten van deze 2 seminaristen. De kathedraal van Mongo, die minder dan 10 jaar geleden gebouwd is, heeft nu al niet genoeg zitplaatsen voor onze zondagsmissen. Dus we hebben verschillende diensten moeten organiseren. We hebben 100 doopsels. Onze kleine ultra-minderheidsgemeenschap, verloren in een immens gebied, heeft een originele evangelische roeping.
Het evangelie van Christus tot op de verst afgelegen eilanden verkondigen, Dat was de vurige wens van de heilige karmelites en kerklerares Theresia van Lisieux. De eilandengroep van de Andamanen en Nicobaren, die tot India behoort, maar geografisch gezien dichter bij Myanmar ligt, zou zeker haar goedkeuring hebben weggedragen. In de oerwouden wonen verscheidene inheemse volkstammen. Enkele daarvan wijzen elk contact met de buitenwereld af. Ook mensen uit diverse delen van India hebben zich op de eilanden gevestigd. Het leven is duur en moeilijk, want alles wat men nodig heeft moet van het verafgelegen Indische vasteland ingevoerd worden. Dat maakt ook bouwen lastiger. Daarom werden wij verzocht om te helpen bij de voltooiing van 3 dorpskapellen. Eén daarvan ligt in het dorp Hanspuri op de noordelijke Nicobaren. Om die plaats te bereiken moet men 4 uren lang door het oerwoud trekken, in een heuvelachtig gebied. Een andere mogelijkheid is een tocht van 3,5 uur met een motorboot en daarna nog een voetmars van 1 uur. De parochie is met de bouw van een stevig huis van God begonnen. Want tot op de dag van vandaag stond er alleen maar een voorlopig kapelletje. We zouden willen helpen om deze en nog 2 andere dorpskapellen te voltooien. Er werd ons een totaalbedrag van €24.500 gevraagd. Wie bouwt er mee aan het huis van God?
Bye.
Tijdens de Red Week, of Rode Week in het Nederlands, vraagt Kerk in Nood aandacht voor het lot van miljoenen vervolgde, onderdrukte en bedreigde gelovigen in de hele wereld. Jaarlijks worden honderden bekende en onbekende kathedralen, kerken, kapellen, kloosters, monumenten en openbare gebouwen in bloedrood verlicht. De kleur om martelaren te gedenken. We nodigen alle geloofsgemeenschappen en parochies in België uit om mee te doen. We helpen graag met de praktische richtlijnen om gebouwen te verlichten. Deze internationale actie van Kerk in Nood willen we extra ondersteunen met een gebedswaken voor hen die lijden omwille van hun geloof. We nodigen ook u, luisteraars van Radio Maria, uit op woensdag 22 november, Red Wednesday genoemd, in de Sint-Rombouts-kathedraal in Mechelen van 17 uur tot 18 uur. In Syrië bijvoorbeeld stierven de laatste jaren vele martelaren. Pater Jacques Mourad onderging bijna hetzelfde lot, maar hij overleefde het.
Axios. Waardig is hij.
Patriarch Ignatius Jozef III herhaalt deze uitroep 3 keer als de priesters de nieuwe Syrisch-katholieke aartsbisschop van Homs op zijn bisschoppelijke troon omhoog hijsen. Wie zou een waardiger herder kunnen zijn dan een man die Christus volgde op de kruisweg? In maart van dit jaar werd pater Jacques Mourad, die 5 maanden lang in handen van jihadisten was geweest, tot bisschop gewijd. In de nacht van 21 mei 2015 drong een groep gemaskerde schutters het Mar Elian-klooster in Al-Karyatayn in Syrië binnen en ontvoerde pater Jacques Mourad. De ontvoerders bedreigden de monnik, herhaaldelijk met onthoofding als hij Christus niet zou afzweren en zich niet zou bekeren tot de islam. Maar hij bleef trouw. De jihadisten beledigden en vernederden hem niet alleen, maar voerden zelfs een schijnexecutie uit om hem van zijn geloof af te brengen.
Ik beleefde elke dag alsof het mijn laatste was.
Zo herinnert pater Jacques Mourad zich.
Op moeilijke momenten hoorde ik in mij het woord van God. Zoals uit de tweede brief aan de Korintiërs. Mijn genade is u genoeg, want kracht wordt in zwakheid volmaakt. Ik was blij dat ik het woord uit het evangelie concreet kon toepassen. Zoals dat uit Lucas. Heb uw vijanden lief. Doe goed aan hen die u haten. Zegen hen die u vervloeken. Bid voor hen die u beledigen.
Zijn geestelijk wapen, zoals hij zegt, was het gebed van de rozenkrans. Zwijgend en met een glimlach verdroeg hij alles wat hem werd aangedaan. Hij kwam er pas achter dat de stad Al-Karyatayn was overgenomen door de terroristische IS-militie, dat het klooster en de begraafplaats, inclusief het graf van de heilige Julian van Ermeza, een martelaar uit de derde eeuw, met de grond gelijk gemaakt waren en dat 250 gelovigen gegijzeld waren toen de ontvoerders hem in augustus naar de andere gijzelaars brachten. Vanaf toen konden ze hun gebedsdiensten in het geheim vieren in ondergrondse ruimtes. Op 10 oktober werd pater Jacques bevrijd.
Opnieuw heeft de barmhartige hand van God en de maagd Maria me beschermd en geleid.
Zegt hij dankbaar. Kerk in Nood heeft het altijd als ereplicht gezien om juist diegenen te helpen die op een speciale manier dicht bij de gekruisigde Heer staan. Daarom willen we aartsbisschop Jacques Mourad en de andere 14 Syrisch-katholieke priesters van zijn aartsbisdom steunen met misintenties. Want zij hebben niet alleen zelf ontberingen meegemaakt, maar dragen ook het kruis van de velen in Homs die lijden. We nodigen u allen uit om tijdens de Red Week te bidden voor de martelaren en in de mate van het mogelijke hen te steunen met misintenties. Alvast bedankt.
L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie.
Et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue, Marie.
voici la servante du Seigneur. Mère de Dieu,
afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.
Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ, notre Seigneur.